Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwij en zoals vaker zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Feyenoord Groningen, je hebt uiteraard de hele wedstrijd bekeken. Laten we eigenlijk gelijk beginnen met het meest gelezen item op VI.nl, want het was een wedstrijd tussen Feyenoord en Groningen, maar ondertussen ook wel belangrijk voor Ajax.
Ja, dat vinden mensen leuk, hè. Daar hadden we een berichtje over gemaakt dat Ajax eigenlijk moest hopen op een bekerzege van Feyenoord. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die verdeling van de Europese tickets. Nou, het komt erom neer, als je de beker wint, dan krijg je een direct ticket voor de hoofdfase van de Europa League. Want dat, ik weet niet of alle mensen dat heel erg helder op een netvlies hebben, maar de Europese toernooien zoals we die kennen, die verdwijnen per komend seizoen. En het wordt gewoon één grote hoofdfase waarin je volgens mij 8 wedstrijden speelt. En dan wordt er een groepstand opgemaakt. En dan moet je tussen positie X en positie Y eindigen om naar een tussenronde te gaan. En als je dan nog iets hoger gaat, dan ga je direct naar de knock-out fase. En anders lig je eruit. Dus dat wordt gewoon één grote groepsfase waarin je terecht komt. En je kunt je dus via die beker verzekeren voor die groepsfase. Ja. Feyenoord staat natuurlijk tweede in de Eredivisie. Gaan waarschijnlijk ook, in ieder geval bij de bovenste twee in de Eredivisie, eindigen. En zelfs als er een wonder gebeurt, eindigen ze derde. En al die dingen geven recht op 1 en 2 een direct ticket voor de Champions League. Hoofdfase, dezelfde principe. Een heleboel teams. En zie maar dat je op de juiste plek eindigt na x wedstrijden. En dan als Feyenoord zich daarvoor kwalificeert en de beker wint, dan hebben ze eigenlijk al een bekerticket. En dan komt eigenlijk dat bekerticket te vervallen. Vroeger was het zo dat dan de verliezend finalist, NEC, dat die dat ticket kon overnemen. Ja. Maar NEC kan alleen dat ticket pakken als NEC wint. Dus eigenlijk komt het erop neer, Ajax moest daar nu op hopen, op Feyenoord. Maar dan ook in de bekerfinale moet Ajax hopen dat Feyenoord wint van NEC. Want daardoor verdwijnt eigenlijk dat bekerticket. Dan gaat dat bekerticket mee richting de nummer 4-5. Ja. En hoeft Ajax geen play-offs te spelen. En de toppers moeten dus eigenlijk ook hierop hopen. Want als Feyenoord dan die beker wint, is er minder kans dat tussen de toppers en Ajax een strijd ontstaat over wie mag dat stadion gebruiken tijdens de play-offs om Europees voetbal.
Duidelijk, Pieter. Wat heb je dat goed uitgelegd? En het is, voor mij is het in ieder geval helder.
Het voelt bijna als op een gegeven moment als hogere wiskunde als je het probeert uit te leggen. Maar ik hoop dat het zo simpel was.
Ja, en mocht het wel last zijn, dan kunnen we altijd nog een stappenplan opstellen wat gebeurt. En dan gaan we alle scenario's in beeld brengen. Maar goed, dat komt helemaal goed. Dan gaan we Feyenoord Groningen bespreken. In jouw pro-analyse was de vondst van Groningen in dit geval goed. Sterker nog, ze maakten er echt een wedstrijd van. Ze hadden namelijk de as helemaal afgesloten en daardoor komt Feyenoord in de problemen. Kun je dat even kort toelichten?
Ja, ik vond het best wel knap. Ze spelen wel vaker ongeveer op deze manier. Ik denk dat je anders ook niet kan spelen met de intensiteit waarmee Groningen nu speelde. Je zag het ook de spelers van Feyenoord na afloop zeggen van ze speelden ongeveer wat we verwacht hadden. Maar het was vanuit een 4-4-2 in principe defensief. Maar er waren twee details eigenlijk die maakten dat het toch wel heel moeilijk was voor Feyenoord om dat te bespelen. Eén zat eigenlijk in die twee spitsen. Ja. Die zag je een arbeid verrichten zonder bal. Ja, echt ongekend. Ja. Omdat die gingen iedere keer ook weer terug richting Mats Wiever.
Niet alleen vooruit, maar ook terug dus.
Ook terug inderdaad, om die paaslijn iedere keer dicht te zetten op Wiever. En eigenlijk vanuit Wiever iedere keer loopjes maken richting die centrale verdedigers van Feyenoord. En het tweede wat je zag gebeuren was dat die buitenste middenvelders, dat die heel erg naar het midden ook aan het knijpen waren. Waardoor je aan de ene kant ja, bij Groningen het vaker voor elkaar krijgt. Dat je bij Feyenoord bijvoorbeeld die paas kreeg richting Marcos Lopez. Volgens mij alleen in de eerste 10 minuten zag je 5 keer dat het daar dan misliep. Omdat dan die Schreuders die daar rechts met stond, die kan dan schuin aanlopen. En dan kun je iemand in de hoek kun je hem vastzetten.
Het was eigenlijk een paas die ze graag wilden dat hij gespeeld zou
Precies.
worden.
Precies. En ja, tegelijkertijd lokte ze ook... dan enigszins uit... Ja, Feyenoord wil natuurlijk gewoon door dat centrum spelen. Alleen als je die ballen wel probeerde te geven... dat zag je ook Wiever een paar keer gebeuren. Ja, dan staat het daar zo vol met een linksmid die nog een pootje ertussen... een rechtsmid die nog een pootje ertussen. Je zag Duarte, die stond vaak redelijk agressief al door op Wiever.
Ja, en dan kan de spits nog een keer terug.
Ja, precies. En dan had je nog die controlerende middenvelder. Ja, die bleef eigenlijk erachter. Dus het was soms bijna dat het een 4-4-2 ruit werd met Duarte die dan... doorstapte en die andere middenvelders heel erg aan de binnenkant. En dat centrum zat gewoon helemaal dicht. En Feyenoord had eigenlijk niet echt... Want de ruimte lag bij die backs. Maar Feyenoord had in die eerste helft helemaal niet de backs... om daarvan te profiteren. Of om die buitenste middenvelders nou echt tot keuzes te dwingen. Want die gingen eigenlijk een beetje knijpen... om die paaslijnen dicht te houden... richting Kelvin Stenks en Quinten Timber. Alleen... Ja, dat kun je blijven doen zolang er niet echt dreiging is van een back die er overheen komt. Nou ja, Geert Truijden die speelt vaak aan de binnenkant, dus dat is relatief eenvoudig. En die Lopez, die begon heel moeizaam aan die wedstrijd. En die durfde ook steeds minder eigenlijk de bal te vragen en op te komen. Mm-hmm. En toen werd het wel heel erg makkelijk eigenlijk voor die spelers aan de zijkant van Groningen. En dat was het grote verschil met de tweede helft. Toen kwam Hansko op links te spelen en Nieuwkoop op rechts. En die denderden er gewoon overheen. En dan zie je situaties ontstaan dat toch ook die spelers aan de zijkant bij Groningen... ja, dan toch op hem en maar erachteraan gaan. En dan komt er weer een paaslijn open te liggen.
Ze moeten in ieder geval een keuze maken. Waarvoor Precies. dat het eigenlijk voor voorspelbaar is van... ja, dit is wat we willen en het komt ook nog eens een keer voor. Nu moesten ze keuze maken. Ja, gaan we mee of stappen we door? En dat is eigenlijk ook wat je wilt, toch?
Dat klopt. En dan moet je soms ook die meters moet je dan gaan overbruggen. Nou, dan zie je dat het is een ploeg die gewend is op keukenkampioendivisie te spelen. Ja, dan ook vermoeidheid gaat een rol spelen. En toen kwam Feyenoord eigenlijk steeds beter in de wedstrijd. Je zag het bij die gelijkmaker denk ik ook heel goed terug. Dus dat aan de ene kant die linker middenvelder door Nieuwkoop... die er weer eens overheen dendert, gebonden wordt. En dat aan de andere kant zag je dat die... rechtsmid van Groningen, dat hij juist probeerde om even naar binnen te knijpen op Ivanušek. En dan dendert in zijn rug Hansko eroverheen. En die was een halve seconde, was hij te laat om die voorzet van Stenks, die ook juist, want Wiever en Timber die bonden eigenlijk die twee centrale middenvelders, waardoor Stenks en die cycle best wel wat ruimte kon krijgen. Ja, en dan kies je als Schreuders voor, ik knijp net naar binnen op Ivanušek. En dan, ik word in mijn rug verrast door Hansko. Ja, en dat soort keuzes die ze in een split second moeten maken. Ja. En die waren er een stuk minder in de eerste helft. Dus dat lukte met die bezetting. Ja, waar Arne Slot in de tweede helft voor koos, een stuk beter voor Feyenoord. Ja. Maar het was wel weer heel moeizaam. Zoals het ook zondag tegen Almere moeizaam was.
En het blijkt dat toch ook logisch, toch? Want het is toch de vermoeidheid van Roma?
Dat gaat toch wel een beetje. Ik denk ook vooral vermoeidheid in het brein. Als ik het op die manier beschouw. Dus het is inderdaad een verlenging, et cetera, et cetera. Ja. Alleen, het is ook die uitschakeling. Waardoor je als Feyenoord misschien toch ook zoiets hebt van... ja, competitie, die achterstand is zo groot op PSV. Ja, je hebt natuurlijk niet... Ik denk niet dat in die selectie echt het gevoel heeft van... die gaan we nog inhalen. Dat ze eigenlijk ook wel weten van... oké, dat gaat heel lastig worden om PSV nog bij te halen. Ja. En die beker, dat misschien al een beetje het idee is van... oké, thuis tegen Groningen, zullen we wel winnen. En dan nog die bekerfinale. Ja, dat is dan... voelt dan misschien nog een beetje als een troostprijs. Net als die tweede plek dan misschien een troostprijs gevoelsmatig is. Terwijl als je misschien nog vol... als je die penalty serie had gewonnen... en je had nog gewoon in het ritme gezeten van, dan was er een loting geweest. Had je misschien tegen, Bayer Leverkusen geloot. En dan, dan blijf je in die molen zitten. Ja, ik denk dat nu misschien die spelers ook in één keer uit die molen kelden. Je zag hem misschien ook aan Slot. Die zag je vechten tegen die griep. En in één keer, dan is die uitschakeling daar. En in één keer zet die griep zich wel door. Dat het toch ook, dat ze hard geraakt zijn... in het hoofd, met name, in die wedstrijd tegenkomen. Natuurlijk heeft fysiek ook veel gevraagd.
Maar dat maakt het toch wel knap, dat ondanks dat het moeizaam is... maar dat maakt het wel knap dat je gewoon 2-0 bij Almere wint. En dan kun je zeggen, het is Almere. Maar Almere is gewoon een lastig te bespelen ploeg. Hele stugge en compact defensieve ploeg.
Dat klopt, dat klopt. En dat ook nu ja, ze draaien het wel weer om. En ja. Hansko maakt wel weer een doelpunt. Ja, die heeft toch ook ja, alles moeten spelen. Daar links centraal achterin. Die mist ongeveer geen minuut dit seizoen. Ja, die dendert er in de tweede helft ook weer als linksback overheen. Dus je ziet wel ja, dat die spelers dat wel doen. Dat die spelers dat wel leveren. Maar je moet wel... Ja, voor je gevoel moet bij Feyenoord in deze fase echt alles uit de tenen komen.
Ja, precies. De naam van Stenks viel net al even bij de 1-1. Oh. Ja, prachtig moment bij de 1-1. Maar dan in het einde gebeurt er, op het einde gebeurt er iets ja, wat echt door merg en been gaat. Ja. Ik moet zeggen, ik kan dat soort beelden... Je ziet het in eerste instantie ja, vanuit een overzichtcamera. Dan denk je, joh, oké, pijnlijk. Maar als je dan close, ja, dat is zo naar om te zien... En, ik vond de reactie van Slot na afloop ook wel mooi. Echt ja. Totaal meeleven. Logisch ook. Maar, ja, maar ook, zeker in zijn situatie.
Dat klopt. Ja, die vertelde dat heel goed van de ja, persoonlijke situatie van Stenks. Hij kende natuurlijk ook nog de Stenks voor ja. De eerste grote blessure. En ja, het is een jongen die ja, op dat vlak dat heel erg heeft meegemaakt. Feyenoord heeft hem natuurlijk ook geprobeerd juist de afgelopen fase heel erg in bescherming te nemen. Door hem eerder naar de kant te halen, heeft Slot uit. Dan heeft Slot het over de loodsmanager. Eerder naar de kant halen, soms een keer een wedstrijd op de bank te laten beginnen. Ja. Om maar eigenlijk te voorkomen dat ging gebeuren wat nu gebeurde. En ja, mocht hij er toch weer heel lang uit zijn. Ja, hij had ze natuurlijk ook net weer... Bij een Nederlandse elftal geknokt, al dat soort dingen. Draait gewoon ja, een heel goed seizoen. Is heel belangrijk voor dit Feyenoord. Omdat hij in de eindfase gewoon de meest creatieve speler is. Die af en toe een paas geeft. En die niemand anders geeft. Zoals hij dan nu ook weer deed bij dit doelpunt.
Ja, echt een heerlijke voorzet.
Ja, geweldige bal. En ja, is gewoon met een ijzersterk seizoen bezig, Kelvin Stenks. Alleen ja, als hij nu weer ernstig geblesseerd raakt. Ja, dat werpt die jongen ja, zo enorm terug. En ook de manier waarop het gebeurt. Want het is best een ja, nare tackle uiteindelijk. Ik weet niet eens in hoeverre het bewust is zeg maar, dat op een gegeven moment ja, dat die bal weg is. En dat het eigenlijk dat lichaam op dat been van Stenks komt te rusten. Maar je ziet het gebeuren. En je denkt, ai, ja, dat is niet goed helemaal. Als je de blessuregeschiedenis van Stenks ja. Kent, dan vrees je eigenlijk het ergste.
Ja. Ja, klopt. Ja. Komende zondag overigens, om toch nog even Feyenoord en het dan af te sluiten. Komende zondag wacht PSV. Ja. Je gaf aan van de vermoeidheid in het brein. De achterstand op PSV. Het zijn zomaar wat punten die net voorbij kwamen. Hypothetisch. We kijken vooruit. Feyenoord wint van PSV. Verwacht je dan dat het wel weer iets gaat doen met het brein? Dat je denkt, ondanks dat die achterstand er nog steeds is, dat er een sprankje van hoop gaat ontstaan?
Ja, dat kan natuurlijk wel een enorme boost zijn. Stel dat, dat was natuurlijk ook in die beker, dat je dan wel wint van PSV. Ja. Dat geeft toch zo'n gevoel, denk ik, in die spelersgroep van, ja, we zijn wel echt goed. En ja, wat dat betreft denk ik voor Feyenoord, voor de rest van het seizoen ook wel een belangrijke wedstrijd tegen PSV. PSV lijkt het te moeten gaan doen zonder Joey Veerman. Nou, dat was natuurlijk ook het geval toen Feyenoord de vorige keer won van PSV. Dat is eigenlijk de moeilijkste speler voor Feyenoord om druk op te krijgen normaal gesproken. Dus als die er niet bij is...
Komt dan ook regelmatig in de bespreking van Arne Slot terug, hè?
Joey ja, die komt...
Die is fan, toch?
Die is zeker fan. Die heeft hem destijds ook naar Feyenoord willen halen. Dus die is zeker fan. En het is natuurlijk wel een verschil met destijds dat nu waarschijnlijk Sarbari beschikbaar is als vervanger. Ja. Maar ja, het maakt het wel bijvoorbeeld weer misschien lastiger om dan weer de truc te gaan doen met Jerry Schouten naar de Achterhoede. Nou, al dat soort dingen... Dat speelt denk ik wel mee met de kansen van Feyenoord. En ik denk eigenlijk als je al die wedstrijden gaat bekijken tussen Feyenoord en PSV. Ik heb ze natuurlijk allemaal gezien en ik heb veel van die wedstrijden ook daarna nog wel een keertje teruggezien. Het zit best wel dicht bij elkaar. Ja. En het wordt natuurlijk ook wel heel erg beslist op momenten. Een corner, weet je wel, die dan in één keer binnenvalt in die eerste wedstrijd in de Kuip. Die eerste wedstrijd van de Johan Cruijffschaal, die werd natuurlijk een beetje beslist juist in die eindfase toen bij Feyenoord. Ja, die waren eigenlijk minder ver conditioneel op dat moment dan dat PSV was. Die selectie was ook, die samenstelling waren ze pas iets later misschien mee begonnen dan bij PSV waar het sneller rond was. En ja, als je dan daarna die bekerpot pakt, ja, dan heb je natuurlijk ook weer dat moment. Penalty, geen penalty, dat zit echt heel erg dicht bij elkaar. En dat zal denk ik zondag niet anders zijn. Ik verwacht niet dat PSV daar in één keer met 4-0 overheen gaat, maar ook andersom. Ook niet dat Feyenoord daar even met grote cijfers gaat winnen. Feyenoord laat ook wel zien natuurlijk de afgelopen weken dat het heel moeilijk is om überhaupt tegen Feyenoord te scoren. Dus die defensieve organisatie, ja, daar kunnen ze wel op terugvallen, de betrouwbaarheid daarin. Dus ja, dat gaat gewoon een duel worden wat heel dicht bij elkaar zit. En dat kan gewoon beslist worden door... Kijk, je kunt er tactisch enorm over praten. Die trainers zullen er ook tactisch enorm mee bezig zijn. Maar
jij ook?
Ik ga er ook enorm mee bezig zijn. Alleen die wedstrijd gaat uiteindelijk gewoon beslist worden op een individuele actie, een spelervatting, een enorme fout die iemand maakt. Iemand die per ongeluk een rode kaart pakt.
Fitheid en frisheid.
Fitheid, frisheid kunnen natuurlijk ook impact zijn. Wat dat betreft, ik weet niet hoe dat precies het schema gemaakt was. Maar misschien een beetje raar dat die wedstrijd op woensdag werd gespeeld. Zeker met de topper op zondag. Je weet dat eigenlijk donderdag, zondag, te kort is om te herstellen. Ja, op woensdag was er nu geen wedstrijd. En dan wel op dinsdag. Dus het had volgens mij prima gekund woensdag, zondag. En dan had Feyenoord, fysiek waren ze beter geprepareerd geweest tegen PSV. En dat soort, ja, dat zie je met name in de laatste half uur terug. Dus als Feyenoord bijvoorbeeld in de laatste half uur nog resultaat zou moeten halen tegen PSV, ja, dan kan dat wel eens heel erg lastig worden. Dus Feyenoord moet denk ik in die wedstrijd misschien dan proberen in het eerste uur zaken te doen tegen PSV. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Absoluut. Ik verwacht in ieder geval een hele boeiende wedstrijd. En ik kijk nu al uit naar de analyse op VPRO. Want uiteraard, direct na de wedstrijd, is er een analyse op VPRO. Overigens, als we dan toch gaan analyseren, vandaag op het YouTube-kanaal ook een analyse over Mats Wiever. Daarover later meer. Vandaag ook de voorselectie van Oranje. Hij zat even niet op mijn netvlies. Ik werd een beetje verrast vanochtend. Oh ja, dat klopt. Het komt er binnenkort weer aan.
Ja.
Joshua Zirkzee, zit hij erbij? Ja of nee? Denk jij? Ja, ik hoop het.
Nou, dat is natuurlijk het leuke van zo'n voorselectie. Je kunt er wel wat namen opzetten. Dus,
maar dat is wel de naam die bij mij opborrelt. Welke naam borrelt bij jou op?
Ja, ook wel Zirkzee. Dat dit wel het moment is waarop je verwacht dat iemand als Zirkzee er dan toch een keertje bij gaat komen om te laten zien. En Koeman heeft dat natuurlijk ook al in de media aangegeven van oké, we houden jou in de gaten voor een Nederlands elftal. De keeperspositie, daar zou nog kunnen Jasper Sillis of zo misschien toch weer in beeld gaat komen. Dus maar dat is dan meer denk ik voor de derde doelman, omdat je hebt natuurlijk Verbrugge en Vlekken. Die kun je wel redelijk invullen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Bisot. Die heeft deze week bij ons aangegeven van dat Lodewijks hem gebeld heeft. Dat hij op de radar staat. Maar het zou ook best kunnen dat... Die presteert natuurlijk heel goed in Frankrijk. Dat hij in één keer weer bij die selectie zit.
Mooi interview trouwens.
Ja,
lees
zeker.
Lees het op VPRO.
Ja, en dit is een beetje onder de radar natuurlijk in Nederland. Als je daar goed presteert. Maar die doet het daar fantastisch in die competitie. Dus dat zou helemaal niet raar zijn als hij bijvoorbeeld in één keer weer erbij zou kunnen komen.
Ja.
En verder, weet ik het, verwacht ik niet heel veel hele grote verrassingen. Nee. Ook omdat het aantal blessures en zo, dat lijkt redelijk mee te vallen. En dat is vaak dan reden van, er valt iemand weg en we moeten weer iemand anders erbij doen. En die noodzaak is nu denk ik minder aanwezig.
Nou, vandaag op VE.nl alles te volgen over de voorselectie van Oranje.
Ja.
Tot slot, meest gelezen item op VE.pro. Want de degradatiestijd in Engeland kan wel eens uitmonden in een complete chaos. Pieter, neem ons eens mee. Leg eens uit wat daarmee bedoeld wordt.
Ja, dat heeft alles te maken met de Premier League en de regels die zij hebben voor financial fair play.
Ja.
Het komt erom neer dat clubs daar niet meer mogen uitgeven dan dat er eigenlijk binnenkomt. Nou ja, Everton heeft dat wel gedaan. Die heeft daar een puntenstraf voor gekregen van 10 punten. Alleen, daar is natuurlijk, als je zo'n straf krijgt, dan ga je weer tegen in beroep. En dan kan er ook weer een uitspraak volgen. En Nottingham Forest, daarvan is al vastgesteld dat zij overtredingen hebben begaan. Alleen daar moet eigenlijk de straf nog vastgesteld worden die daarbij hoort. Dus die kunnen ook in één keer nog een puntenstraf krijgen. En dat maakt natuurlijk dat je hebt die stand onderin. Alleen, je kunt er niet echt van op aan. Dus het kan in één keer zijn dat misschien Everton een hele goede advocaat inhuurt. En dat je dan in één keer 10 punten erbij hebt. Ja, een goede advocaat kan voor Everton meer punten scoren dan een goede spits in de komende periode.
Eigenlijk zeg jij dat de rechtbank bepalender is voor de ranglijst dan het bekijken, laat maar zeggen, na afloop van de wedstrijden.
Ja, en dat is natuurlijk altijd wat lastiger is bij deze regels. Dus je wil dit handhaven. Ja, dan wil je ook laten zien als bond of als organisatie in dit geval van die competitie van ja, we nemen dit serieus en we vinden dat clubs gezond financieel beleid moeten gaan voeren. Ja. En de manier om dat te doen is door de sportieve consequenties aan te verbinden. Alleen je ziet natuurlijk nu wel gebeuren dat als je dat dan gaat doen, ja, dat je dan iets krijgt wat heel erg wazig is en dat dan de competitie niet meer op het veld beslist wordt, maar ja, eigenlijk in een soort van
vooral omdat het in een lopend seizoen is. Weet je, dat is lastig. Weet je, ik kan me voorstellen dat het niet altijd voorafgaand aan het seizoen vast te stellen is. Maar er zijn toch meerdere momenten, al zou het maar de winterstop zijn, die hele korte break die er dan is. Weet je, dat je even op het niveau, als je halverwege bent.
Hebben ze er ook niet echt in Engeland.
Nee, hebben ze daar niet maar halverwege dat je dan denkt van ja, weet je, nu is het, ja, je gaat de eindfase een beetje in. En dan weten ze eigenlijk nog helemaal niet waar ze aan toe zijn. Ik vind dat best wel...
Nee, maar
verwarrend.
Dat is natuurlijk ook weer het lastige met... Ja, je kunt wel een eerste uitspraak kun je doen. Dus bij Efton was het al redelijk vroeg die 10 punten. Alleen ja, je kunt alweer in beroep en dan kun je weer in cassatie. En ja, je hebt natuurlijk gewoon het rechtssysteem waar je je ook toe kan verhouden. We hebben natuurlijk toen ook gezien met Manchester City, die op een gegeven moment wel gestraft werden, toen weer niet gestraft werden. Daar hangt ook nog steeds een straf boven het hoofd. Die hebben nog iets duurdere en iets betere advocaten, waardoor ze er misschien wat langer mee wegkomen. Maar ook dat... Ik kan me voorstellen dat als jij fan bent van die kleinere club, dus van Everton of Nottingham Forest, dat dat een gevoel van onrechtvaardigheid geeft. Ja. Van ja, wij raken nu 10 punten kwijt dit seizoen. Manchester City overtreedt ook de ene na de andere regel, maar die komen er op de een of andere manier wel weer mee weg. Dat maakt dit soort dingen vervelend. En daar, het is heel moeilijk om daar dan echt goed een mouw aan te passen. Want aan de ene kant wil je dus dit gaan handhaven. Alleen zodra je dat gaat doen, kom je ook in een soort juridisch drijfzand terecht.
Maar dan kom je, dat is wel interessant, want het artikel, de degradatiestijd, kan een chaos worden. Als ik jou zo beluister, op het moment dat het dus daarin bepalend gaat zijn, dan gaan ze ook verder misschien wel. Want dan gaan ze op een gegeven moment ook kijken ook naar mensen zitten. Dus misschien wordt de titelstrijd ook wel in de rechtbank bepaald.
Ja, dat is nog niet bekend wanneer daar nou...
Maar alles is dus nog mogelijk.
Zelfs dat is nog mogelijk, ja. Ja, en maar dat kan ook zijn, zeg maar, bij City had zoveel regels overtreden dat in ieder geval volgens de competitie dat het zelfs mogelijk zou zijn dat die worden teruggezet naar een derde niveau of zo. Dus dat soort dingen wordt ook over...
Maar dit zou een geweldige Netflix-serie zijn. Ik weet niet of je de serie Suits kent, dat je een soort van voetbalvariant erop maakt.
Ja, dat is natuurlijk ooit ook gebeurd met Juventus, Fiorentina, dat soort clubs in Italië, vanwege dan een omkoopschandaal. Ja. En dat maakt, het is heel, heel raar nu in de Premier League. Dat is wat ik zeg. Ook een beetje, de Liga heeft dan natuurlijk ook met Barcelona, wat continu dan die regels weer krijgt, dan weer probeert die regels te omzeilen. Het is een hele rare variant die toegevoegd is aan het voetbal, waar die eigenlijk alleen Tom Knipping begrijpt. En de gemiddelde supporter, daarvoor is het niet meer te volgen. Ja, dus het is allemaal vanuit goede intenties, die regels. Ik begrijp ook dat ze ingevoerd worden. Dat je dan ook, als je ze invoert, dat je ze wil handhaven. Ja. Alleen, zodra je dat gaat doen, kom je wel in een drijfzand moerasachtig gebied terecht. Wat misschien minder wenselijk is dan de nobele intenties die erachter zitten.
Precies, ik hoor hier een nieuwe aflevering van FC Bankzaak. Een prachtig onderwerp. Pieter, jou wil ik bedanken voor je tijd en zoals vaker, tot ZSM.
Tot ZSM.